I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
I zal je zien, jullie zinsemoro panelen.
To what Mr. Shelby has to say.
Welkom, welkom. Wat goed dat je weer luistert. Dit is Content Wars, waar we je vertellen over de wereld achter de content. En jawel, we tikken de 100 aan. Dit is de 100ste aflevering van Content Wars, die ik dus samen mag maken met Facebased, formatkoning en grote vriend, formatontwikkelaar Kirst-Jan van Nieuwenhuizen. En er komt hier iemand met een taart binnenzetten.
Oh, wat leuk. Wat leuk.
100 afleveringen is
lief. Ik heb één kaarsje uitgegaan. Ik hoop niet dat het ongeluk brengt.
Oh, wat lief.
Van harte gefeliciteerd met de 100ste aflevering.
Dankjewel. Jongens, je wordt Koos.
Fantastisch gedaan.
Koos, je bent de baas, Koos.
Wat lief. Nou, dat is wel echt heel top.
Ja,
Koos, ik wil flauwe grappen maken van waar blijft de taart. Maar, ja.
Nou, dankjewel, Koos.
Dankjewel. En dank dat we hem hier mogen maken bij jou, Koos.
Ja,
tuurlijk. De man achter de schermen. Maar zo belangrijk, hè? Ik moet nu slijmen, want ik heb taart van je gehad.
De taart van Koos.
Super lief. Ja, die zag ik niet aankomen.
Zag ik ook niet aankomen, nee.
Gefeliciteerd, hè?
Ja, dankjewel.
Hoe hou je het al zo lang vol met mij?
Nou ja, hoe houden we het? Het vliegt om. Twee jaar nu, hè? Iets of ja. 2,5 jaar. Dus hartstikke leuk.
Ik moest je echt overtuigen om dit te gaan doen. Je had er niet zoveel zin in.
Ik dacht, ja, hoeveel kan ik nou vertellen over tv maken?
Maar best veel.
Ja, grappig.
Oké, genoeg over onszelf. Ja. Terug naar de uitzending, want het wordt een beetje eng. Want we hebben de maker van een hele toffe documentaire hier aan tafel. Misschien heb je hem al gezien op Videoland. Zo niet, doen.
OC, gijzeling in de Apple Store. Opgeschoten vanuit binnen.
In het begin, hoe die man tekeer ging, toen had ik echt zoiets van, ga ik me niet meer na vertellen.
Ik wil dat u mij nu doorschakelt naar de juiste persoon, of alles gaat de lucht in.
Ik ga u doorverbinden, moment.
Of alles gaat de lucht in.
Ja, we hebben het natuurlijk over de gijzeling in de Apple Store. En daarom hier aan tafel Roos Gerritsen, de maker van deze documentaire. En Roos, een beetje flauw om te zeggen, maar ik heb het idee dat jij meer media te woord hebt gestaan dan premier Rutte tijdens de coronapersconferentie.
Nou, dat viel wel mee, maar het was inderdaad wel heel veel media. Dat was voor mij ook wel heel bijzonder. En vooral voor radio inderdaad, ik te woord heb gestaan. Het was heel fijn. Ja, ook wel gek, maar wel bijzonder.
Had je al die publiciteit verwacht bij...
Nee, eigenlijk niet. Nee, je moet bedenken, ik ben onderzoeksjournalist. Ik werk voor een lokaal platform, namelijk AT5. Dat is best een kleine stad. Het is de stadszender, maar het is ook weer niet zo groot. En ik heb gewoon een jaar lang in de kelder bij AT5 gewerkt, gemonteerd aan dit project. En toen kwam het uit. Het was er zoveel aandacht voor. En dat was voor mij ook wel heel bijzonder. Ja.
Oh, dat lijkt me lastig, dat je zo lang inderdaad in een kelder zit te monteren. En dan moet je maar hopen, dat heb je natuurlijk ook meegemaakt met je formats, dat mensen gaan kijken. En dan heb je zoveel aandacht. Dat is wel leuk.
Ja, dat was wel heel bijzonder. Ik heb niet het hele jaar in de kelder gezet. Ik heb ook heel veel gesprekken boven.
Je ziet er ook niet pips uit.
Nee, gelukkig niet. Maar ik heb natuurlijk heel veel ervan. Was ook relatiebeheer met allerlei partijen praten en zo. Maar het is inderdaad wel heel bijzonder. Het was voor mij ook wel het grootste project wat ik voor AT5 heb gedaan. Dus het was voor mij ook wel bijzonder om te merken hoeveel aandacht ervoor was. Ja. Ja,
en ik heb jou dus inderdaad veel voorbij zien komen. En elke keer was die vraag over die bodycam beelden van de gijzelnemer. Die vond ik ook fascinerend. En ik ben heel erg benieuwd hoe je eraan bent gekomen. Iedereen heeft dat gevraagd. En toen dachten wij, ja, we moeten toch een beetje origineel beginnen. Dat is een beetje een gekke vraag. Maar wat mij heel erg benauwde was dat die gijzelaar zich opsloten. Het grootste gedeelte zich opsloot in de kast. Mm. Dus ik vroeg me af, wat zou jij doen als je urenlang in zo'n kast zou moeten zitten?
Oeh, ja, dat is een goede vraag. Ja, je moet bedenken, ik heb natuurlijk urenlang... Want in de film zie je een gedeelte van alle gesprekken. Maar ik heb natuurlijk 5 uur lang naar die gesprekken geluisterd. En wat ik wel dacht, is de hele tijd van... Hoe durfde zij te praten? Want de gijzelnemer loopt ook zo dichtbij de kast. Dus dat vond ik zelf heel benauwend. Ja, ik zou denk ik gewoon zo stil mogelijk zijn. En niet bewegen, niet te veel ademen. Ja, je probeert zo stil mogelijk te zijn. Maar ja, het is een soort horrorverstoppertje bijna. Het is super eng.
En ze hadden ook geen grote ruimte. Het was wel hoog, maar niet breed. Er stonden allemaal spullen. Ze hadden een schat van een bedrijfsleider hadden ze erbij zitten.
Ja.
Ja, daar zit je dan met onbekenden strak tegen elkaar aan.
Ja, dat moet echt super beangstigend zijn geweest. Gewoon de kleinheid van die ruimte. Ik kan me ook voorstellen dat je een beetje claustrofobisch van wordt. Alex zegt ook wel vaker, de man die in de kast zat, de bedrijfsleider van de medewerker van Apple, die zegt ook wel vaker van, ja, ik wil gewoon die kast uit. Ja, daar kan je ook echt wat bij voorstellen. Want je zit gewoon 5 uur lang in een ruimte van 2x2. Geen idee wat er buiten je gebeurt. Ja, dat is afschuwelijk, ja.
Hey, terug naar het begin. Hoe ben jij op het idee gekomen voor deze documentaire?
Ja, ik was tijdens de gijzeling aan het werk. Dus ik heb zeg maar de hele avond buiten gestaan met AT5 om te filmen. En het was natuurlijk een hele heftige gebeurtenis. En ook heel lang best wel stil, want je had geen idee wat er op het Leidseplein gebeurde. Nou, toen op een gegeven moment kwam natuurlijk de aanrijding. En toen was er natuurlijk de ontknoping. En had iedereen zoiets van, oké, nou, dat is het gebeurd. Maar ik was eigenlijk ook wel heel benieuwd van, wat is daar nou eigenlijk binnen gebeurd? We weten eigenlijk niks over die mensen in die kast. We weten niks over wie die jongen was die die mensen heeft gegijzeld. Ja. Wie die Bulgaarse man was. Er zaten ook boven 67 mensen vast. Hoe het met hun ging, daar hadden we eigenlijk geen idee van. Dus ja, toen ben ik eigenlijk naar de politie gegaan. Heb ik gevraagd van, hey, zouden wij hier op termijn iets over kunnen maken?
Ja, en kudos naar AT5, want ik weet nog wel, wij allemaal journalisten onder elkaar appen. Niemand ging live, maar AT5... Die dachten toen wel.
Ja, dat is een beetje de vloek en de zegen van de stadszender, ben ik achter. Zeg maar, mensen verwachten ook dat we meteen live gaan. En voor ons is dat soms ook wel lastig, want je weet ook nog niet alles. En dat was ook een beetje een gekke avond voor AT5. Want de twee eindredacteuren waren op vakantie. Dus de hoofdredactie had het even voor een avondje overgenomen. En nou ja, dat was uiteindelijk een hele snelle beslissing die gemaakt moest worden. Maar ja, uiteindelijk zijn we inderdaad er bijna 5 uur live geweest.
Het is best een groot project geweest. Grootste voor jou. Je bent er een jaar mee bezig geweest. De AT5 moeilijk over het budget, want het heeft best wat geld gekost.
Leuke vraag. AT5 is inderdaad niet de rijkste stadszender. Nee. ik heb veel gesprekken gehad over dat ik van mening was dat ik er meer tijd voor nodig had. Ik freelance ook voor AT5, dus ik moest ook echt praten van, nou, ik vind het belangrijk dat hier genoeg tijd voor is. Maar ze hadden op een gegeven moment wel door van, oké, dit is inderdaad wel heel bijzonder. En natuurlijk vooral door het beeldmateriaal wat ik gekregen had. Dus op een gegeven moment zijn die gesprekken wel meer gaan. Oké, hoe kunnen we dit zo goed mogelijk afmaken? Maar dat is voor AT5 ook wel echt het allergrootste project wat we ooit gemaakt hebben. En daar ben ik AT5 heel dankbaar voor. Ja. Want zij hebben ook echt wel een risico genomen. Zij hebben hierin geïnvesteerd en gedacht, nou, dit is iets moois. Maar dat doen ze ook niet zomaar. Niet elk project krijgt die kans. Dus ik ben ook wel heel dankbaar dat ze dat hebben gezien in dit project. En me die kans hebben gegeven om het zo af te maken zoals het nu geworden is.
Was het je eerste documentaire?
Ja, was mijn eerste documentaire, ja.
Waar liep je het meest tegenaan? Wat vond je het lastigst?
Je moet bedenken, in deze documentaire zijn heel, kan je natuurlijk als kijker nu heel erg meekijken in allerlei verschillende rollen. Maar er waren heel veel partijen die betrokken waren bij deze documentaire. En het is natuurlijk heel vet om alles te zien en indrukwekkend. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die slachtoffer zijn geworden van dit incident. En ook het Openbaar Ministerie en de politie. En die hebben allemaal belangen. Maar ook de familie van de gijzelnemer, de mensen die in de kast zaten. Weet je, al die verschillende partijen. Daar heb ik heel veel contact mee gehad. En dat was soms best lastig. Maar ook een verhaal van 5 uur vanuit 10 verschillende perspectieven in 1,5 uur stoppen. Dat is best een puzzel, weet je wel. Je wil vanuit iedereen mee kunnen kijken en ook schakelen van oké, hoofdbureau. Maar als je op het hoofdbureau bent en je wil daarna weer even naar gijzelnemer, ja, dan moet je wel een soort overgang bedenken. Dus ook de montage was best een puzzel. Dus dat heb ik op papier gedaan. Om uiteindelijk het zo makkelijk goed mogelijk in elkaar over te laten lopen.
Nou ja, inderdaad. Hoe krijg je al die mensen bij elkaar? Want je hebt best wel veel. Je hebt ook de lokale burgemeester had je erin zitten.
Ja.
Al die politieagenten. Ook mensen die dan half geblindeerd met een bivakmuts zeg maar op zaten.
Ja.
Ja, als je 1 of 2 niet hebt, dan is het al gelijk een stuk minder. Dus je moet ze ook allemaal wel in je docu.
Ja, ik was heel dankbaar omdat de politie uiteindelijk mee heeft gewerkt. En ook echt mee heeft gedacht over welke personen het beste zouden passen bij de documentaire. Had ik een aantal personen aangedragen gekregen die heel goed pasten. Maar in sommige interviews, bijvoorbeeld in het interview met Jeroen, dat is de officier van dienst van recherche.
Ja.
Vertelde hij op een gegeven moment van ja, er is natuurlijk ook een USB-stick gevonden. En toen zei ik, USB-stick? Dit wist ik helemaal niet. Nou, toen ben ik research gaan doen van, wat stond daar dan op? Wat was dat dan? Toen zei hij, ja, dan moet je eigenlijk met iemand anders contact nemen. Nou, toen heb ik die persoon en toen kwam ik bij Johan. En Johan had eigenlijk alle informatie over die USB-stick en over wat daarop stond. En toen zei ik, ja, mag ik jou ook interviewen? Nou, want jij weet alles over wie de gijzelnemer was.
Maakt dus dat het niet veel leuker dat je tijdens die documentaire nog veel meer puzzelstukjes vindt?
Het was echt ook heel veel. Ja, ik ben dus onderzoeksjournalist, maar het was ook echt heel veel research. Ja. Naar wat is er precies gebeurd? Wat lag daar? Wat stond er op die USB-stick? Wat is er nog gevonden in de Albert Heijn auto bijvoorbeeld? Nou ja, al die dingen heb ik ook onderzocht om erachter te komen wat ga ik wel en niet gebruiken.
Ik wil nog even wat tegen je aanhouden, want wij zaten op op de bank te kijken. En wij vonden ze allebei best wel loslippig soms over de operatie. Best veel algemene informatie, informatie over die operatie. Had je verwacht dat ze dat allemaal zouden vertellen?
Ja, dat is wel grappig, want ik krijg dat van heel veel journalisten terug.
Oh wel, ja.
Heel veel journalisten zeggen van, ja, hoe is jou dat gelukt om zo met die politieagent te praten? Ja, ik heb
voelen
me gewoon
vertrouwd bij je misschien?
Ik weet het niet, maar ik heb me gewoon opgesteld als een leek, want dat ben ik ook. Ik wist echt niks. Dus, en je moet bedenken, politie praat best wel in politiejargon. Dus die zeggen, ja, grip 1, het was over de P. Ja. En dan denk je, wat? En ik ging gewoon alles vragen wat ik wilde weten. Dus ik zei, oké, maar neem me even mee. Je bent aan het werk, je bent thuis, je bent een broodje aan het eten en de telefoon gaat. Wat doe je? Dus ik heb gewoon echt, ja, als een leek alles gevraagd. En misschien was het soms dom, want ja, ik wist niet wat grip 1 was en over de PE. En, maar ik dacht ook, ik wil dat de kijker straks begrijpt wat er gebeurt daarbinnen. En als ik het niet snap, dan snapt de kijker het ook niet, nee, zeg maar.
Ik vond het vooral fascinerend wat ze vertelde van, bij zo'n situatie doen we dit. En in dit geval hebben we hierover nagedacht, over dit scenario. Maar we kozen hiervoor, dat ik dacht, nou, je vertelt best wel wat voor je niet over de operatie.
Ja, had de politie aan het einde, moesten er dingen uit?
Ja,
nou ja, de politie en het Openbaar Ministerie hebben de documentaire gezien, echt al ver van tevoren.
Ja, snap ik.
En we hebben toen inderdaad met elkaar over gehad. En er waren een aantal punten waarvan ze vonden dat het anders moest. En een aantal punten vonden ze het dan ook weer goed. En ja, daarover heb ik uitgebreid met hun gepraat. En uiteindelijk zijn we daar best wel goed over uitgekomen. En is er eigenlijk vrij weinig uitgegaan. Omdat, kijk, voor hen is het ook van belang. Er zijn ook wel dingen die ze niet verteld hebben, hoor. En ik heb ook wel dingen eruit gelaten. Dus niet alles zit erin, ook al lijkt dat misschien zo. Maar ja, je hebt natuurlijk ook met al die belangen te maken. En dat is bijvoorbeeld ook wat het Openbaar Ministerie van belang vindt, de familie van de gijzelnemer. Maar dat vond ik ook heel erg belangrijk, dat het oké ging ook met hen. Nou ja, daarin maak je ook wel afwegingen, bijvoorbeeld hoe je bijvoorbeeld aanrijding laat zien. En daar heb ik ook zelf wel over nagedacht, dat je dat wel vanuit een perspectief laat zien wat we enigszins al kenden, zeg maar.
Ja, niet te spectaculair in slow motion en dat werk.
Ik heb natuurlijk vanuit alle hoeken de aanrijding gezien. Ook ja, wel, ja. Ja, bijvoorbeeld het robotje wat van de EOD kwam aanrijden, dat had ook een camera. Ja, die beelden heb ik ook. Maar ja, ten eerste is het niet fijn om te zien, maar het gaat natuurlijk ook, er ligt gewoon een mens. En ja, als ik iets heb geleerd deze docu, en wat ik sowieso eigenlijk al vanaf het begin had, is, ik heb echt de jongen ook gezien vanuit een ander perspectief. Weet je, ik heb 5 uur lang naar hem zitten luisteren en ja, ze hebben gehoord en zijn perspectief ervaren. En ik heb hem natuurlijk nooit ontmoet of iemand die dicht bij hem stond. Maar ja, ik heb wel gezien dat hij gewoon iemand was die vast was komen te zitten.
Ja.
En
ja,
ja, ook bijvoorbeeld heel simpelweg, maar voor een poster had ik zoiets van, ik wil niet die jongen daar op de grond hebben. Want ik vind dat gewoon, nee, het is gewoon een dood iemand. Weet je, dat is afschuwelijk en het is niet een spannende actiefilm. Het is echt. Dus ja, daar maak je wel ook je keuzes op. En daar zijn natuurlijk ook gesprekken met OM over gegaan.
En je hebt dus veel naar hem geluisterd. Wat mij opviel, en misschien is het gek om te zeggen, want hij heeft natuurlijk iets verschrikkelijks gedaan. Maar als ik zo hem meekrijg, als ik hem hoor bellen, is hij eigenlijk rustig en beleefd. Hij zorgt ook eigenlijk wel goed voor die Bulgaar. Ik krijg op een gegeven moment eigenlijk wel medelijden met een jongen die gewoon inderdaad vast is komen te zitten in het systeem. Dat ik denk, oh ja, je ouders hebben je ook nog naar Syrië uit mijn hoofd toe meegenomen. Ik kreeg op een gegeven moment een beetje medelijden. Heb jij dat dan ook? Ik weet niet of dat gek is om.
Ja, nou ja, ik heb zeker compassie voor hem. In de zin van dat je wel merkt van, dit is iemand die vast is komen te zitten in de maatschappij. Maar ik ben er wel achter dat, of je medelijden met hem hebt of compassie voor hem hebt, dat hangt van je eigen wereldbeeld af. Want de reacties op de film zijn heel verschillend. Dus sommige mensen hebben dat helemaal niet en sommige wel. Ik heb in ieder geval wel met de documentaire geprobeerd te laten zien dat het meer is dan een dader. En ja, vaak bij dit soort incidenten denk je gewoon, oh, crimineel, oké, hij is dood, klaar. Maar ja, dat vond ik niet. En ik wilde ook laten zien dat dit ook een mens was. En hij was inderdaad heel aardig ook tegen de Bulgaarse gegijzelden. En hij praat ook met liefde over zijn familie en vrienden, weet je. Dus ja, hij maakt ook grapjes. Hij is ook begripvol naar de onderhandelaar. Weet je, daar maakt hij ook hele ja, aardige opmerkingen tegen. En hij doet ook iets wat heel erg is, weet je. Dat die daad kan je hem niet vergeven, maar je kan, of kan je, dat kan hij nooit goedkeuren, laat ik het zo zeggen.
Precies.
Maar de mensen achter de daad kan je wel blijven zien.
Ja, het was natuurlijk duidelijk, en dat vond ik ook wel mooi, dat die jongen vooral heel erg in de war was en eigenlijk niet echt een crimineel, al had hij wel een crimineel verleden. Maar dus je merkt natuurlijk dat die jongen vooral psychisch natuurlijk ja, erg in de war
precies,
is. Heb je geprobeerd om die Bulgaar ook te pakken te krijgen?
Tuurlijk, ik heb iedereen die nauw betrokken was bij deze documentaire geprobeerd te pakken te krijgen, alleen al om hen te informeren. Want
ja,
je wil ook mensen op de hoogte stellen. Dat bedoel ik ook met, zeg maar, de media-aandacht is eigenlijk voor mij ook wel bijzonder. Vooral omdat ik eigenlijk gewoon heel erg bezig ben geweest met al die mensen die erbij betrokken waren. Die slachtoffers en heel veel mensen zaten ook niet te wachten op deze documentaire. Wat je ook ergens wel kan voorstellen. Sommige mensen hebben zoiets van, ik wil dit gewoon afronden en dit nooit meer over hebben. En ik heb helemaal niet zo'n zin in dat er posters door de stad hangen en dat iedereen het hierover gaat hebben. Dus ja, met die mensen heb ik ook allemaal gepraat. En de Bulgaarse gegijzelde heeft ervoor gekozen om in anonimiteit te blijven. Ik heb hem wel gesproken, maar hij heeft ervoor gekozen om...
Heeft hij het gezien?
Hij heeft er, voor zover ik voor weet, voor gekozen om hem niet te zien. Hij heeft hem wel, ik heb meerdere malen aangeboden dat hij hem kon kijken bij ons, al ver van tevoren. Ja. Maar dat wilde hij niet.
Hey, dan naar die bodycam beelden van Abdel, de gijzelnemer, waar iedereen het over heeft. Heel bijzonder dat we dus eigenlijk een inkijkje krijgen in een gijzeling. Volgens mij is dat er nog niet eerder gebeurd. Als je die beelden niet had gehad, had je deze documentaire dan gemaakt?
Zeker. Ja, want ik denk, ik had zoveel personen die erbij betrokken waren. Dat was eigenlijk al heel bijzonder. En eigenlijk toen ik ging monteren, toen dacht ik, oh, maar eigenlijk moet die bodycambeelden ook de leidraad en de hoofdraad van de film gaan worden. Omdat dat het eigenlijk heel uniek maakt.
Maar zonder die beelden was het toch niet zo vet geweest als nu. Niks ten aandele van al je werk, maar dat maakt het ook wel echt gewoon bizar natuurlijk.
Tuurlijk, maar dan kies je voor andere insteken. Ja. Bijvoorbeeld de telefoongesprekken met mensen in de cast, die waren ook heel indrukwekkend. Ja, okay. Weet je, dan kies je gewoon voor een focus daarop. Ja. Maar ik ben wel met je eens, die gesprekken tussen de onderhandelaar en de gegijzelde en de gijzelnemer, dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Ja.
En nu de grote vraag, hoe ben je er aangekomen?
Ja, ik dacht dus ook gewoon dat het altijd zo ging, want ik werk gewoon bij AT5. Ik dacht, nou, ik ga naar de politie en toen ging het zo. Maar ja, ik ben er inmiddels ook al achter dat het niet zo is. Maar nee, ja, dat is wel heel bijzonder. Ik had gesprekken met de politie en toen had ik eigenlijk al vrij snel door dat er heel veel was. En toen uiteindelijk heeft de politie gezegd, nou, we kunnen dat beschikbaar stellen voor de documentaire.
Wist je dat hij een bodycam had?
Dat heb ik niet zo heel leuk naar de... Of tenminste, het duurde. Je moet bedenken, ik ben in eerste instantie niet zo lang na de gijzeling het gesprek aangegaan. Maar dan lopen er ook nog rechtszaken. Bijvoorbeeld tegen de dienst speciale interventie, de man die hem had aangereden. En dan kunnen ze niet in eerste instantie dingen vrijgeven. Dus ja, dan blijf je een beetje met de politie contact onderhouden. Van, hé, we hebben een tijdje geleden gesproken. Kunnen we nog even praten over die, over die beelden? En, nou, en op een gegeven moment mochten we dat, denk ik dat het iets van 3/4 jaar na de gijzeling was, op kantoor komen. En toen hebben we gepraat met de politie. En toen werd eigenlijk wel duidelijk dat er heel veel beeldmateriaal was. En toen hebben we gezegd, nou, we willen wat als het liefst wat kan, willen we het liefst alles. En toen is bijna alles gelukt, ja.
Heb je lang moeten praten met de politie om ze te overtuigen? Om alles te geven en aan mee te werken hieraan?
Wil je ook een documentaire maken?
Nee, ik ben gek op documentaires. Maar, nee, maar er wordt veel gezegd van, het is heel bijzonder dat de politie zo goed heeft meegewerkt en zoveel dingen vertelt. Maar is dat moeilijk geweest om ze daarvan te overtuigen? En wat was voor hun ook de beweegreden om mee te doen?
Nou ja, kijk, wat de politie, de exacte beweegreden is, dat moet je natuurlijk aan hen vragen. Maar wat ik wel denk is, wij hebben als AT5, als stadszender, ook wel een bijzondere rol vervuld die avond. De gijzelnemer appte ons. En we hebben ervoor gekozen om dat niet te publiceren, maar naar de politie te sturen. En we hadden natuurlijk live verslag gedaan. En we hebben best wel een goede werkrelatie met de politie. We maken ook wel vaker dingen met de politie samen. Dus uiteindelijk was het niet heel moeilijk. Het was gewoon met elkaar praten over wat is er. En toen zeiden ze uiteindelijk, nou, je mag naar het bureau komen. En toen ben ik 3 dagen heb ik daar gezeten. Heb ik alles bekeken, wat echt extreem veel was. Ik heb alleen al 742 portofoongesprekken geluisterd. En daar een selectie uit gemaakt. Want er was zoveel dat je ook denkt, ja, als ik alles meeneem, dat is echt heel veel. En dan zit ik op de redactie straks met alles. Dus
hoe maak je dan de keuze? Het lijkt nu echt alsof we haar werkwijze aan het kopiëren zijn en samen een documentaire. Dat gaan we niet doen, hoor.
Nee, maar
je
moet luisteren. We maken dit programma over de makers en over hoe dingen gemaakt worden. Dus daarom vragen we dit.
Ja. Je moet echt spotten als een dolle natuurlijk. Ja. Als je meer dan 700 alleen al van die portofoongesprekken.
Ik vond het sowieso al fascinerend om bij deze afdeling van de politie te komen. Want ja, je moet bedenken, dat is een afdeling die doet eigenlijk al een montage van de politie. Mm-hmm. En dat is, zeg maar, ik monteer natuurlijk zelf ook. Maar de politie monteert natuurlijk allemaal hele gruwelijke dingen. Dus deze man monteerde eigenlijk de hele dag de meest afschuwelijke beelden. Beelden van ISIS, beelden van en voor in de rechtbank. Dus hij had ook al het materiaal van de gijzeling. En ik heb daar dus 3 dagen met hem gezeten en met hem gepraat over wat er allemaal was. En ja, je spot dan... Ik ben eigenlijk iemand die spot op gevoel. Dus ik denk, waar ik van aan ga, wat ik grappig vind, wat ik heftig vind, dat wat ik emotioneel vind, dat neem ik mee. Want dat was voor mij ook de ik denk, ja, dat raakt me. En dat je wil uiteindelijk iets maken wat mensen raakt. Tenminste, dat is hoe ik werk. En want dat wil je in het leven toch geraakt worden. En Bijvoorbeeld een van de dingen die ik hoorde in de portofoongesprekken was het stukje over de pizza's. Het is een beetje een raar grappig momentje in de documentaire. Ja,
die scooters van Domino's pizza's. Die
ja, dus ik hoorde in die 742 berichten, nou, we hebben geen pizza gehad. Toen dacht ik, oh, misschien kan ik daar wel wat mee. Nou, en vond ik later uiteindelijk het beeldmateriaal van die pizza's, dat de pizza's bezorgd worden. En toen dacht ik, oh, dat laat wel zien, want ik weet ook nog die avond dat ik daar urenlang stond en dacht, nou, geen idee hoe lang het nog duurt. Dat de politie natuurlijk ook. En dit was een goed voorbeeld van de eindeloosheid van die avond. Dus jij spot een beetje op gevoel. Ja. Op, ja. En je gokt ook gewoon. Ik bedoel, misschien heb ik daar ook hele mooie dingen laten liggen. Dat weet je natuurlijk uiteindelijk nooit. Maar
krijgen we zin om een documentaire te maken nu? dat neurden met beelden en zo.
We hebben wel gijzeling nodig dan.
Ja, we hebben wel gijzeling nodig. Ja. Eén ding viel mij ook op. Iemand die een cruciale rol speelde, maar niet werd genoemd in de documentaire. Dat is de juice-koningin Yvonne Kolderweijer. Ja. Er waren wel prinskiens en er stond dan juice-kanaal. Het was haar opmaak. Zij was natuurlijk helemaal koekoek dat ze via haar juice-kanaal, ik zag het bij haar voorbij komen, dat ze bekend maakte dat de mensen dus in die kast zaten. Maar je noemt haar naam niet. Is dat bewuste keuze?
Ja, kijk, iedereen in Nederland weet wel om wie het gaat. Maar het gaat uiteindelijk ook niet over haar. Mm-hmm. En dat is, het geldt natuurlijk overal voor meer mensen. Ik heb er bijvoorbeeld over gekozen om de achternaam van de gijzelnemer weg te laten. Ik heb een aantal bewuste keuzes gemaakt. En dit is er een van om haar naam niet te noemen. Omdat het gaat niet over haar in die zin dat het erover gaat dat media soms een rol speelt die gevaarlijk kan zijn voor de politie. En wat je heel mooi ziet, vond ik, is dat de man die boven zat, Jan Kees, die stuurt een appje naar de familie-app. Vervolgens gaat dat appje uiteindelijk
viral
naar Yvonne Kolderweijer. Ja. En dat vond ik heel fascinerend, dat toen ik Jan Kees ontmoette, kwam ik erachter dat hij de man was die dat appje had gestuurd. En je ziet wel gewoon, dat zou mij ook kunnen overkomen. Weet je, er gebeurt iets, je stuurt het naar de familie-app. En niet beseffende wat het risico daarvan is. En kijk, Yvonne Kolderweijer is denk ik ook, die heeft daar genoeg over gehoord. En wat ze gedaan heeft, is echt absoluut niet handig. Maar het gaat in die zin niet alleen over haar. Het gaat er over de rol van de media, die gevaarlijk kan zijn.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als de politie dan een podium krijgt, dat ze nog even willen zeggen, nou, mevrouw Kolderweijer, dit was niet handig. Maar ze hebben überhaupt haar naam niet genoemd. Het is niet dat je bang was van, Ik kom, als ik haar noem, in haar juice-kanaal. Dus laat ik haar naam niet noemen.
Nee hoor, helemaal niet. Nee,
wraak maar van de
nee, ik denk het gaat niet individueel over haar. Het gaat ook over de rol van de media. En die kan soms heftig zijn. En dat geldt voor Yvonne, maar dat geldt ook voor alle andere media.
Eén belangrijk ding wat wij nog niet hebben besproken. En dat fascineerde mij als de man achter Content Wars. Dat AT5 en Videoland de handen ineens sloegen. Is dat vaker?
Niet dat ik weet.
Nee.
Nee, dat is voor ons heel bijzonder.
Dus het is je eerste documentaire en je zorgt dat AT5 en Videoland gaan samenwerken.
Ja.
Lekker bezig.
Ja, dat was voor mij ook heel bijzonder, ja.
Ik neem aan dat jullie wat budget terug hebben verdiend met de verkoop aan Videoland.
Ja, wat en hoe de financiën daarover precies gaan, moet je aan mijn baas vragen. Maar we zijn natuurlijk heel blij dat hij nu een nationaal publiek krijgt.
Ja, want zij maken er ook goede sier mee natuurlijk.
Ja,
jij hebt een jaar lang in die kelder zitten zwoegen. En nu staat het op Videoland.
Ja, dat is heel bijzonder. En waar ik natuurlijk vooral heel blij mee ben, is dat nu een veel groter publiek de mogelijkheid krijgt om de documentaire te zien. Ja.
En hoe zit het met de interesse uit het buitenland?
Ja, ik hoop dat daar interesse voor is. Op dit moment is dat er voor zover ik nog niet. Maar kijk, je moet bedenken, ik ben onderzoeksjournalist bij een kleine lokale omroep. Dus zeg maar hoe ik een internationale wereld moet aanboren, dat is voor mij ook totaal
nieuw. Ja, maar
dat
kan je nou niet meer volhouden. Hè? Jij gaat gewoon die wereld veroveren. Je staat nu op Videoland. Nou, hè?
Ik kan je vertellen dat er diverse distributeurs luisteren naar. Hè? We hebben kennen Tanja.
Kan je even een goed woordje doen.
Dus die kan zeker. Ik denk wel dat je hem iets zou moeten hermonteren voor het buitenland. Omdat hij, en dat vind ik ook het leuke, hij is echt wel op de Nederlandse markt geënt, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat hier niet interesse voor zaal zijn internationaal, omdat het zo'n spectaculair verhaal is. Dus ik denk zeker dat dat een mogelijkheid is.
Het is toch wel bijzonder dat een lokale speler samenwerkt met de grootste Nederlandse streamer.
Heel bijzonder. En sowieso is het bijzonder voor een stadszender als AT5 om zo'n groot project te doen. Dus daarom noemde het ook natuurlijk eventjes. Volgens mij is dat zelden gebeurd om zo'n groot project aan te pakken. En ook een project wat zo in heel Nederland toch wordt opgepakt. En daarom denk ik echt dat er kans is om internationaal te gaan.
Doe je nog even een oproep aan al die mensen die luisteren?
Nou, Tanja, als je luistert, ik zou zeggen, ga dit ding verkopen.
Ja,
joh,
toch?
Ja.
Nou, dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn. Wat het natuurlijk wel heel bijzonder maakt, is vooral die bodycam beelden. En dat het natuurlijk een Apple Store is. Want daar zijn ze uiteindelijk nooit achtergekomen waarom wij de Apple Store hebben gekozen. Ja.
Maar daar moeten we het even over hebben, over Apple. Ik heb sowieso al een hekel aan Apple. Maar hoe Apple toch hiermee is omgegaan. Ik heb een interview gezien met Alex bij Umberto. Hoe die man is behandeld door Apple. En geen enkele nazorg. Ik vind het werkelijk een schande. Want als die Alex als iemand een fantastische medewerker.
Nou,
is
echt een schat van een man.
Wat heeft die gozer het goed aangepakt? En het blijkt dat hij geen enkele nazorg heeft gehad. Ook niet de andere slachtoffers door dat verschrikkelijke bedrijf. Ik kan er niet bij. Jij moet daar ook heel boos over zijn.
Wat je gewoon merkt is dat Apple een internationaal bedrijf is. En dat heel anders werkt dan onze Nederlandse maatstaf. En ik vind het vooral heel rot voor Alex, want die heeft er heel veel last van. Dat is natuurlijk afschuwelijk.
Ja, maar dat heeft toch helemaal niks te maken met elk bedrijf die doet toch iets van nazorg.
Ja, maar daar zijn ze wel minder van. Ze zijn ook heel schijnheilig natuurlijk, die Amerikanen. Maar dit is wel slecht.
Het is een schande.
Als we dan toch bezig zijn om Apple af te fikken. Nee, ik ben heel erg fan van hun producten. Maar ik moest ook een keer naartoe, naar diezelfde Apple Store. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, dan moet je...
Ik heb ooit een keer een Apple gehad. Toen was ik 5 minuten te laat voor een afspraak.
Ja,
daar.
Dan ben je...
En dan moet je een nieuwe afspraak maken. Ja. Nou, toen was ik weer zo klaar met dat merk. Ik
Daarom zit je met zo'n lelijke Android hier.
Ik haat Apple, jongens. Hoor het nog een keer.
Zullen we terug naar Roos? Wat kunnen we meer van jou verwachten?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben nu een beetje bezig met de afronding eigenlijk van de documentaire. En ook aan het kijken van, zijn er nog verhalen die eruit gemaakt moeten worden? Dus daar heb ik nog een beetje mee bezig. Maar ja, verder nieuwe projecten. Ik heb wat nieuwe ideeën wat ik hierna wil gaan oppakken. Dat hoeft niet per se crime te zijn. Ik ben niet per se crime verslaggever, maar
Jij bent gek op crime, hè?
Ik vond dit een heel boeiend verhaal. Maar niet per se omdat het crime was, maar omdat ik heel erg van het menselijke verhaal hou. En dit... Ik vond het eigenlijk vooral heel boeiend wie deze jongen was en wat hem gedreven heeft en hoe het in die mensen in die kast was vergaan. En dat verhaal wilde ik eigenlijk vooral vertellen. Maar het ging eigenlijk niet eens zozeer over het crime gedeelte. Nee.
Heb je iets nog gemist erin? Was er ook nog iets waarvan je dacht, ik had gewild dat ik dat ook nog erbij had?
Ja, als het aan mij had gelegen, had ik iemand geïnterviewd die dicht bij de gijzelnemer had gestaan.
Ja.
Ik had eigenlijk gewild dat iemand die dicht bij hem had gestaan met de woord had willen staan. Maar ik snap ook heel goed dat ze dat niet wilden.
Om toch nog meer het menselijke beeld van hem te creëren. Dat het gewoon eigenlijk een jongen was die volledig vast zat.
Nou ja, omdat je ook gewoon... Ik ben gewoon ook benieuwd. Zagen mensen in zijn omgeving dit aankomen? Weet je wel, hoe gedroeg hij zich? Weet je wel, omdat daar was ik gewoon ook benieuwd naar. En hoe zij dat zouden zien, ja. Ja. Maar goed, ik snap heel goed. Je moet wel bedenken, hun familie, hun broer, hun zoon, die leeft niet meer. Dat is afschuwelijk. En die is uiteindelijk aangereden door de dienst speciale interventies. En ja, zij moeten leven met dat gemis ook. Dus het is natuurlijk heel heftig wat hij gedaan heeft. Maar voor hen is het ook hun familielid die niet meer leeft. Dus ik snap heel goed dat ze ervoor gekozen hebben om in de anonimiteit te blijven.
Er was één iemand die een hele verschrikkelijke of hele harde keuze moest maken. Dat was die man die achter stuur zat en die hem dus doodreed. Heb je die nog gesproken?
Nee, hij heeft er ook voor gekozen om anoniem te blijven. Hij wil eigenlijk nergens in de media.
Ik, wel,
ik heb wel uitgebreid over hem gesproken met Rienk, de hoofd van de dienst speciale interventies. En dat is gewoon zijn directe leidinggevende. Die heeft heel erg verteld hoe het was voor hem. En daarvoor geldt ook, hij zei ook, hij moet ook leven met het feit dat hij iemand aangereden heeft. En tegelijkertijd was dit vanuit de politie een handeling die potentieel had kunnen aflopen in het feit dat hij het overleefd had. Want het was een aanrijding, hij is niet neergeschoten. En hij is uiteindelijk zo ten val gekomen dat hij het niet overleefd had.
Dat is een ontzettend snelle keuze.
Ja.
Ja, impuls. Want als die bom echt was geweest, dan was die politieman waarschijnlijk
dan weet
ook
of
overleden.
Die BMW, volgens mij was een BMW, of die het inderdaad gered had. Ja, het is heel bizar.
Nou, volgens mij zeggen ze dat als het dat de waarschijnlijkheid er in ieder geval zwaar gewond zou zijn geweest, omdat er best wel veel explosieven rond die jongen zat.
Ja.
Ja, en als het echt was geweest, die explosieven, dan had hij deze hier die hem had aangereden toch niet overleefd.
Nee, die had het zeker niet overleefd.
Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En hij heeft zijn leven ook echt gewaagd. Dus dat is wel heel bijzonder dat hij dat gedaan heeft.
Maar goed, als we dus naar de toekomst kijken, je gaat uiteindelijk wel weer een documentaire maken. En het is makkelijker verkopen binnen AT5 en vervolgens weer bij Videoland natuurlijk als je deze op je naam
Ik moet eerlijk zeggen, een documentaire heeft ook wel mij heel veel tijd en energie gekost. En ik droom
je
er nog steeds
uitrusten.
Over. Dus ik wil even niet meer over dromen vooral. En ik ga ook even wat iets kleinere dingen maken nu. Maar ik kan me voorstellen dat ik ook wel weer iets groots ga maken hoor. Ik heb wel weer nieuwe ideeën,
En want je werkt ook als freelancer dus. Dus werk je ook nog voor andere partijen?
Op dit moment vooral voor AT5, maar ik heb ook andere klussen, ja.
Zou het hier werken?
Ja, ze is hier niet, Lisette van Diepen. Lisette is namelijk zelf buiten de landsgrenzen. En daar in het Verenigd Koninkrijk vond ze wat leuks voor ons.
Hallo heren. Hier deze week even een berichtje van mij vanuit de UK. Want ik woon hier de London Screenings bij. En dat is een week waarin alle grote groepen producenten en distributeurs in prachtige hotels of bioscopen hun klanten met een glaasje champagne en een bakje popcorn kennis laten maken met hun nieuwste of succesvolle formats en series. Dus heel veel televisie kijken, in heerlijke stoelen en ook heel veel netwerken voor mij deze week. Het belangrijkste zakelijke nieuws waar iedereen het over heeft is het feit dat All3Media, de grote producentengroep die in Nederland IDTV heeft en dus ook De Verraders heeft, is verkocht aan een investeringsmaatschappij van de oliesjeik uit Abu Dhabi. En waarom zeg ik de oliesjeik? Omdat deze sjeik ook de voetbalclub Manchester City kocht. In ieder geval betekent dit nieuwe investeringen voor All3Media en die kunnen wellicht wederom prachtige nieuwe formats gaan betekenen. Dus goed nieuws. Dan drie meest voor mij meest opvallende formats van deze week waar ik het over wil hebben, zonder dat er een specifieke volgorde aan zit. Maar Sony heeft een pilot opgenomen voor BBC North Ireland met de titel The Chosen Ten. Dit wordt een mix van een reality game show en een quiz. Sony is natuurlijk het bedrijf achter Who Wants to Be a Millionaire. En die expertise hebben ze gebruikt om een nieuw format te gaan ontwikkelen. Chosen 10 zijn 15 mensen die 10 dagen in een huis gaan samenwonen en dan een psychologisch spel gaan spelen om te bepalen wie van hen de gekozen vraag van die week moet gaan beantwoorden. Er valt veel geld te winnen en ook te verliezen. Ik geef mezelf sowieso een duim omhoog in dit geval, want we gaan dit vaker zien. De mix nu van reality, psychologisch spel en een quizje. Dat wordt een nieuwe trend die we gaan zien op de aankomende beurzen ook. Dat is de eerste. Dan komt ITV in het jaar dat het 50 jaar geleden was dat de klassieke film Jaws uitkwam. Komen zij met een nieuw celebrity reality format dat Sharks gaat heten. De bijtitel is Celebrity Infested Waters. Het wordt geproduceerd door Plimsoll. Dat is een productiepartij in Engeland met heel veel wildlife documentaire ervaring. Dus dit gaat er geweldig uitzien, denk ik. Het wordt een format waarin celebrities met een grote angst voor water naar de Bahama's vliegen en daar gaan leren zwemmen met haaien. Eerst de kleintjes en daarna de grote. Dit gaat niet in een grote kooi plaatsvinden, maar gewoon in de open zee. En we gaan schijnbaar als kijker ook heel veel leren over de rol van de haai in het ecosysteem. In elk geval wordt dit een soort I'm a celebrity, get me out of here, maar dan onder water. Dat is Sharks. En als laatste wil ik noemen een kleine spelshow of kleinere spelshow uit de UK. Deze week gelanceerd op Comedy Central, dat door Paramount internationaal wordt aangeboden. De titel hiervan is Out of Order. En we gaan zien een groep comedians die naar een line-up gaan kijken van 5 mensen, 5 verschillende mensen. Die moeten zij, de comedians, in de juiste volgorde zetten. Wie heeft de meeste tatoeages? Wie verdient het meest? Wie is er het langst getrouwd? Wie heeft de meeste affaires gehad? Alle grappige, luchtige onderwerpen worden op humoristische wijze geëvalueerd. De reden dat ik deze ook heel speciaal vond was omdat het in de UK gepresenteerd wordt door Rosie Jones. Zij is een schrijfster en een comedian die geboren is met een hersenafwijking en daardoor afwijkend praat en ook beweegt. En dus is dit niet alleen een heel inclusief format, maar ook best heel spannend wat daar gaat gebeuren op een bepaalde manier. Ik genoot er in elk geval van. En dat is de laatste titel die ik voor vandaag wil noemen. Dit was het, geloof ik. Ik vind dat ik wel weer lang genoeg heb gepraat. 4:30 zie ik. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. En ik zie eruit jullie volgende week weer te zien. Dag heren.
Ja, ze nam maar 3 mee voor ons, Kirsten.
Ja, leuk.
Chosen 10, 15 mensen die gaan samenwonen. Reality en psychologie gecombineerd. Ja. Sharks, beroemdheden die met een haai gaan zwemmen.
Ja, heb ik wat minder mee.
En Out of Order, een groep comedians. Daar heb je zeker wat mee.
Zeker, lijkt natuurlijk heel erg op Ranking the Stars. Maar als je dat met comedians doet, wordt het vast heel leuk.
Je krijgt echt een heel goed inkijkje. Dus we hebben zondagavond hebben we de documentaire van Roos gekeken. En daarna was er niks meer op. wij zitten nu elke keer oude aflevering van Ranking the Stars te kijken.
Oh, nou ja, goed. Daar lijkt dit derde format natuurlijk een beetje op. De tweede met de Sharks vind ik, ja, nou ja, goed. Zal wel spectaculair
Waarom
worden.
Waarom zou je willen zwemmen met een haai?
Ja, maar goed.
Zou je willen zwemmen met een haai?
Ik wel eng. Is het wel in een kooi of zo?
Ja.
Oké. Okay, nou,
nee, het zit in een kooi.
Oh. Jawel,
het is
toch?
Nee. Het is in open water.
Hè?
Ze gaan,
en dan?
Ja, ze gaan in Barbados gaan ze zwemmen. En eerst met kleine haaien en daarna met grotere. Natuurlijk niet met witte haaien. Maar ze gaan echt in open water. Dat maakt het natuurlijk ook spectaculair. Het zijn allemaal mensen met angsten en angsten voor water. Dus het wordt heel veel gegil en ik durf niet. En dat werk. Nee. Het is, ik vind het een beetje makkelijk bedacht van wat kunnen we bedenken. Maar goed, het ITV1 gaat het lopen. Ja, het zal ongetwijfeld gaan scoren. Ik vond de eerste ook wel een leuk idee. Want we gaan heel veel van dit soort ideeën krijgen. Door het succes van de Verraders gaan we helemaal overspoeld worden met psychological drama of psychological reality. Of hoe ze het noemen. Strategic reality wordt het ook wel genoemd. Dus we kunnen ons borst nat maken voor dit soort formats. Want er gaan er heel veel komen.
Welke gaat werken, die out of order?
Ik denk dat die Out of Order het leukst wordt. Zeker omdat die Engelsen het gaan maken. En dan wordt het altijd leuk met die comedians. En ik denk, dat geef ik de meeste duimpjes omhoog. Ik ben benieuwd naar die eerste. En die tweede vind ik een beetje makkelijk. Dus die geef ik mijn duimpje omlaag. Dus 1,5 omhoog, 1 omhoog en 1 omlaag. Lekker in het midden.
Nou, Lisette, dankjewel. Hopelijk tot snel. Ja, voordat we afsluiten hebben we altijd een binge tip. Dus iets wat je graag kijkt. Nou, je documentaire hoeven we niet meer te pluggen. Maar is er iets, Roos, wat je op dit moment graag kijkt op Netflix of Videoland?
Oeh, dat is wel een goede vraag. Ja, ik ben heel slecht iemand om het aan te vragen, want ik kijk dus heel weinig. Maar ik luister heel veel.
Podcast. Heb je een podcast tip? Vind ik ook wel leuk.
Ik vind De Laatste Dans heel goed, maar die is al wat ouder. Mm-hmm. Een hele mooie podcast. Ik hou heel erg van alle podcasts van Audio Collectief Schik. Over bijvoorbeeld El Tarangu, Bob, allemaal podcasts. Een beetje mysterie crime podcast hou ik al van.
Ja, goed.
Ga je er zelf heen maken, een podcast?
Nou, het staat wel op mijn verlanglijstje,
Volgens mij is het nu de tijd, want nu ben je hot, dus nu kan je...
Ja, onderhandelen met Koos, die in de tuin binnenkwam. die deelt goede contract uit.
Ja, het lijkt me wel heel leuk om iets mee te doen met podcast. Ja.
Een podcast in Amsterdam, leuk. Ik heb een tip, en dat is naar aanleiding ook een beetje van de grootste hit van vorig jaar van HBO Max. En wat heel bijzonder was, The Last of Us, was natuurlijk gebaseerd op een videogame. Ja. Eigenlijk een van de eerste grootste series die ook heel erg succesvol was. Naar aanleiding van de videogame. Er is er net één bij Prime gekomen, of eigenlijk vorige maand. En dat is ook gebaseerd op een videogame en die heet Twisted Metal. Ik ken de videogame niet, want ik speel ze niet. Maar het is dus een videogame van Sony. En een van de hoofdrolspelers van Captain America, die heet Anthony Mackie, die speelt daarin. En in The Avengers ook. En dat is echt wel een leuke serie. Dus als je een beetje houdt van dat soort actieachtige videogame. Hij is wel heel anders dan The Last of Us. Maar echt wel de moeite waard. Dus op Prime zit hij Twisted Metal.
Mooi, dit was Content Wars van deze week. Onze jubileumuitzending. Ja. We danken documentairemaakster Roos Gerritsen. En hier waarschijnlijk weer binnenkort aan tafel als collega. Als je een podcast gaat maken of weer met je nieuwe documentaire. Goed dat je er was. Ja, en dan danken wij al onze luisteraars. Hè, dat ze het al 100 afleveringen volhouden met ons.
Ongelooflijk, op naar de volgende.
Op naar 100. De volgende. Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.